Goedemiddag allemaal. Heerlijk om weer bij elkaar te zijn. Vanmiddag hopen we naar alweer de zesde Bijbeluitleg te gaan luisteren van het Lied der Liederen. En in dat Hooglied staat één woord centraal. Liefde. Liefde met allemaal hoofdletters wat mij betreft. Vandaar dat ik als eerste lied voor vanmiddag heb uitgekozen. Liefde was het. Onuitputtelijk. En bij het woord onuitputtelijk zie ik een Bijbelverhaal voor me. De geschiedenis van Jezus die door Samaria moest gaan. En daar de vrouw ontmoet die water aan het putten was. Ze deed dat op het moment dat ze dacht dat er geen anderen zouden zijn. Zodat ze geen liefdeloze blikken zou zien. Maar op die dag kreeg ze de meest liefdevolle blik van haar leven. Bij zes mannen had ze inmiddels geprobeerd om de liefde te vinden, maar zes is en blijft het getal van de mens. De zevende man die ze ontmoet, dat is de ware. Jezus wordt haar nieuwe bruidegom. En wat zegt hij? Stromen van levend water zullen uit je vandaan vloeien, vanuit je binnenste. Vanuit je diepste ik. Als je gevoed wordt door die goddelijke, door die onuitputtelijke bron, dan word je zelf ook zo'n bron om daarmee weer andere voeding te geven, liefde te geven, onuitputtelijke liefde. Laten we het lied gaan zingen dat linksbovenaan op de A4'tje staat afgedrukt. Liefde was het, onuitputtelijk. Rijd als heerser door de velden, Jezus, zongen we, door uw grote kracht. Het deed mij denken aan de bruid uit het Hooglied toen ze zei, mijn liefste, die draagt zijn banier, zijn vaandel, zijn vlag, boven 10.000. Zijn vlag komt overal bovenuit, omdat hij de sterkste is, de belangrijkste, de machtigste, ja gewoon de heerser. De overwinnaar. Maar voordat de bruid zover is, moet ze eerst nog antwoord geven aan haar vriendinnen. Want tegen haar vriendinnen heeft ze verteld dat ze haar liefde kwijt is en dat ze nu ziek is van liefde. Ja, maar waarom dan, reageren die vriendinnen? We snappen dat je verliefd bent, dat zijn wij ook wel eens. En dan bejubelen we onze vriend ook. Maar jij bent helemaal overstuur omdat je hem niet vinden kunt. Je bent helemaal verslag, wat heeft jouw vriend toch? Wat onze vrienden niet hebben, waarom is jouw liefde anders? Wat heeft jouw liefste nou voor op andere geliefden? Nou, daar weet de bruid het antwoord wel op. Daar gaan we er straks naar luisteren. En daar gaan we nu over zingen. Het is het tweede lied op het A4'tje, de melodie van Psalm 134. Ik zing voor jou het hoogste lied. En wij mogen nu gaan luisteren naar de betekenis van die beelden die in dat hoogste lied worden gebruikt. Dato zal met ons, met de hulp van onze God, vanmiddag weer meenemen in dat lied der liederen. Broeder Dato, mag ik voor je en met je bidden. Onze Vader, die in de hemelen bent, dank u wel dat u daartoe de tijd heeft gegeven zich weer te verdiepen in de woorden van het hoogste lied. Dank u dat daartoe de tijd ook heeft genomen om zich te verdiepen in de woorden van dit prachtige lied wat zo geweldig de liefde beschrijft tussen bruid en bruidegom. Dat u hem vullen met uw geest, zodat hij de woorden spreekt die u wilt dat hij spreekt. En wilt u ook ons als luisteraars vullen met uw geest, zodat wij de woorden horen die we moeten horen. Stort uw zegen over ons allemaal uit, alstublieft. Dat bid ik in de naam van de Vader die boven ons is. De naam van de Zoon die naast ons staat. In de naam van de Geest die in ons woont. Amen.
Amen. U hebt de tekst vanmiddag eigenlijk al gelezen of gezongen. Ik vind het heel bijzonder dat we zomaar een lied hebben op een hele bekende melodie en de tekst bijna letterlijk terugvinden in onze tekst voor vandaag. Daar ben ik dankbaar voor en blij om. We gaan het lezen uit de schrift. Dat begint in Hooglied 5, vers 9. Daar zijn we aan toe. En we proberen dat te lezen tot en met 6 vers 3 in elk geval. Het laatste stukje zal ik denk ik de volgende keer meenemen. Maar dat hebben we wel al van gezongen. Dan heb je alvast een voorsmaak voor de volgende keer. Dus Hooglied 5 vers 9. Wat heeft uw liefste boven een ander? O allermooiste onder de vrouwen, wat heeft uw liefste voor boven een ander dat u ons dit zo bezweert? En dan gaat ze antwoord geven. Mijn liefste is blank en rood, hij steekt als een vaandel boven de 10.000 uit. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Zijn haarlokken zijn krullend, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen, badend in melk, zittend bij een volle bron. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen, als torentjes met kruiden. Zijn lippen zijn als lelies, druipend van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen ingezet met turkoois. Zijn buik is als blinkend ivoor, bedekt met saffieren. Zijn benen zijn als wit marmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. Zijn gehemelte is een en al zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, ja, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Dan gaan die dochters van Jeruzalem reageren. Waarheen is uw geliefde gegaan, o allermooiste onder de vrouwen? Waarheen heeft uw liefde zich gewend, opdat wij hem met u zoeken? Mijn geliefde of mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden van, of de bedden met specerijen, om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. Ik ben van mijn liefste, en mijn liefste is van mij, hij die te midden van de lelies weidt. Daar wou ik vandaag stoppen, denk ik. De vraag was al gesteld, wat heeft uw geliefde nu voor boven een ander? Als je enthousiast bent voor de Heer Jezus, als je vandaag misschien je mond nooit kunt houden als het over hem gaat, dan zal een ander vragen, nou, wat heeft die man dan voor? Boven Mohammed, boven Gandhi, boven Boeddha, boven, vul in. Die vraag heeft haar zo gepakt dat ze nog meer gaat vertellen, nog meer gaat getuigen van de Heer Jezus. En ze zegt op een hele simpele manier iets over hem van kop tot teen. Ze begint boven en ze komt onderuit. Ze omschrijft hem als het ware helemaal. Ze kent hem en ze getuigt van hem en spreekt bijzondere dingen over hem. En de reactie daarop, zeggen die meisjes, nou ja, 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 dat is ook een hele mond vol. Nou, als het zo ligt, dan willen we ook wel, dat willen we wel meemaken. Dat zouden we ook wel willen. Waarom zou het evangelie vandaag zo karig gereageerd krijgen? Waarom zijn er zo weinig mensen die echt zeggen, ja, dat willen we ook wel? Zou het kunnen komen omdat ik niet enthousiast ben over mijn heiland? Zou het dat kunnen zijn dat wij misschien uiterst terughoudend zijn en nauwelijks iets weten te vertellen over het bijzondere van de Heer Jezus en ons laten overroelen door anderen die met een verhaal over die profeet, over die spreker, over dat soort denken, over die godsdienst bij ons komen en we eigenlijk onmiddellijk van de kaart geveegd zijn en we niets meer hebben om te vertellen? Dat is best een moeilijke. Bovendien, en dat is nog een argument om aan dit hoofdstuk toch wel een bijzondere waarde toe te kennen, is het zo dat als u de definitie aan mij zou vragen, wat is aanbidding eigenlijk? Nou, de Vader zoekt aanbidders. Dat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 4. Bij diezelfde bron waar eventjes net aan gerefereerd werd. Die bron in Samaria. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt dus geen bijbeluitleggers of actievelingen. Hij zoekt aanbidders. Maar wat is aanbidding eigenlijk? Is dat hetzelfde als vragen voor een kindje dat heel erg ziek is? Nee. Aanbidding is de Vader vertellen wat u van de Heer Jezus hebt gezien. Dat is een hele simpele definitie, maar ik denk wel de juiste. De Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Ja, maar wat zou ik dan moeten vertellen aan de Vader? Waar haal ik stof vandaan, of dankensstof, weet je wel? We hebben dankensstof. Waar halen we dankensstof vandaan om de Vader te vertellen wie de Heer Jezus is? Antwoord, in elk geval ook uit Hooglied 5. Die opsomming. Stel dat u de Vader, onze God en Vader, iets zou vertellen over het hoofd, over de ogen, over de handen, over de Heer Jezus. En we zijn daar misschien niet zo in getraind. We zijn wel getraind in het vragen, in het brengen van onze zorg bij God de Vader of bij de Heer Jezus. Maar echt de Vader vertellen hoe mooi de Heer Jezus is, ja, dat komt wat later, of dat komt misschien helemaal niet. En daarom is dit ook een heel belangrijk stukje. Er zit nog een element in, en dat is nog wat moeilijker misschien, maar u bent doorgewinterd en nu kunt u het nog hebben, straks bent u halverwege in de slaap, dan wordt het wat moeilijker om het op te pakken. Maar nog een bijzonder element, en dat ligt inderdaad een beetje ingewikkelder. Ik weet niet of u op de hoogte bent van allerlei offers die er zo zijn gebracht of werden gebracht of moesten worden gebracht in het Oude Testament. U vindt dat in het begin van het boek Leviticus. En er zijn in elk geval 5 offers die eruit springen. Een brandoffer, een spijsoffer, een vredeoffer, een zondoffer en een schuldoffer. Dat zijn ze. Brandoffer, spijsoffer, vredeoffer, zondoffer, schuldoffer. Als u bij God komt, begint u over uw schuld. Begint u over uw probleem, terecht. Want dat is ook de scheiding. Dus u moet daar ook beginnen. Je kunt niet eens anders. Onze schuld staat tussen God en ons in. En als je dat schuldprobleem opgelost ziet, omdat God daarvoor genoegdoening heeft ontvangen, dat al uw schuld weg is, tot en met 16 februari, en dan wordt het 17 februari, en dan valt u weer in een kou, gaat het weer mis. Dus het tweede, na uw schuld tot en met vandaag, is het probleem dat u in uzelf kennelijk een stuk wortel hebt. Een wortel die aanzet tot zondigen. Wat u niet wilt, dat doet u wel. En wat u wel wilt, dat doet u niet. Volgens Romeinen 6. Dus er is een tweede probleem. Niet alleen mijn schuld tot en met vandaag, maar mijn zondige natuur. Die zondige wortel die produceert en alleen maar verkeerde dingen produceert. Die zit in je. Door de zondeval hebt u daarmee te maken gekregen. Maar als u ook dat probleem opgelost ziet door het werk van de Heer Jezus, die niet alleen voor schuldige mensen, voor schuldenaren, voor mijn schulden aan het kruis gestorven is, maar ook nog mijn zondige natuur voor God beleden heeft, tot zonde, tot de wortel van de zonde gemaakt is, nou, dan ga je een halleluja toch geven, of niet? Nou, misschien mag dat niet in Barneveld, Kootwijkerbroek. Maar het zou wel goed zijn als u dat zou doen. Want de Bijbel doet het wel, hoor. Want als ik bij die kant begin, schuld is weg, zonde is weg, en wat krijgt u dan? Het dankoffer. Wat is het dankoffer? Dat is halleluja roepen. Is de Heer, heel erg bedankt, Vader. Schitterend. Bedankt voor alles. Dank voor uw zorg. Dank voor uw genade. Dank voor uw liefde in de Heer Jezus. Dus die route van vanaf schuld, zonde, danken, dat is te volgen. En ik denk ook te behappen. Maar het merkwaardige is dat God altijd anders begint. Die begint bij het brandoffer en dan het spijsoffer. Het brandoffer werd op het altaar gebracht. Zonde- en schuldoffers kwamen nooit op het altaar. Hooguit een beetje vet ervan. Die werden buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook de Heer Jezus buiten de legerplaats geleden. Buiten, niet op het altaar. Het altaar stond midden in de legerplaats, stond midden in het kampement. Maar het kruis stond buiten. Buiten Jeruzalem. Maar als God begint te spreken met jou en met mij, dan zegt hij, weet je, wat ik belangrijk vind in dat ene offer, ik heb het nog steeds over dat ene offer, hè? Dat ene offer van de Heer Jezus. Met die vijf aspecten weliswaar, maar het is toch steeds één offer. Wat ik belangrijk vind is wat hij voor mij, voor God de Vader zelf gedaan heeft en hoe mooi hij is voor God de Vader zelf. Brandoffer. En het tweede, direct eraan gekoppeld, want een brandoffer zonder spijsoffer bestond niet en een spijsoffer zonder brandoffer bestond ook niet. Dat hoort bij elkaar. Altijd gecombineerd. En het spijsoffer, dat is het moeilijkste van alle offers. En misschien wel het dichtste bij, omdat u het kunt snappen. Het offer wat wij graanoffer noemen in de taal van de schrift, Leviticus 2, graanoffer, spijsoffer, graanoffer, meeloffer. Meel, alleen meel met olie, zonder zuurdesem, maar ook zonder honing. Dat is heel merkwaardig, maar daarover straks nog iets, denk ik. Maar in de eerste plaats een spijsoffer meel. En lieve broeders en zusters, beste vrienden, ik weet niet hoe u staat ten aanzien van de Heer Jezus. Dat hoef ik ook niet te weten. Dat mag u zelf regelen. Maar de Heer kent uw hart. En weet dat u hier bent. En dat u hier ook niet zomaar bent. Dit is ook niet bedoeld om even voorbij te laten gaan. En dan naar een ander hoofdstuk te kiezen. Maar het spijsoffer is begonnen ver voor het kruis van Golgotha. Dat is begonnen toen de Heer Jezus in de moederschoot van Maria kwam, toen. En dan moet u misschien al zeggen, ja, dat is onzichtbaar, daar kom ik ook op terug. Dat is niet zo duidelijk. Het spijsoffer is niet één moment van kruisiging toen. Het spijsoffer is leven 33 jaar lang. Misschien 34 jaar lang. Vanaf het prilste begin tot en met het bittere einde. En dat is moeilijk. Dat spijsoffer wordt in de Bijbel in drie stukjes geknipt. Dat is bij het brandoffer trouwens ook zo. Je kunt een rund offeren. Dat is heel veel. Dan snap je er heel veel van. Je had heel veel dus. Je had gewoon vermogen, financiële vermogen, om een jong rund te geven. Maar de gewone man had niet het vermogen om dat te doen. Dat bestond gewoon niet. Maar er waren ook nog mensen die konden een stukje klein vee geven. Geit of schaap. Maar zelfs dat was toch een hele opgave. Want als je van één schaap toch een beetje melk moet en een beetje vlees moet. Dan zei de Heer, een paar duiven zou ook kunnen. En zelfs een handje van meelbloem alleen zou misschien al genoeg zijn. Dat zegt de Bijbel. Dus als u veel hebt, kunt u veel geven. En als u minder hebt, hoeft u niet zoveel. Want dat hebt u gewoon niet. Dan geeft u iets kleins. Het is in alle gevallen een liefelijke reuk. In alle gevallen iets bijzonders. De Heere God heeft het graag en wil het ook graag. Wat ik daarmee zeggen wil... Er worden dus drie duidingen voor offers gebruikt bij het brandoffer, maar ook bij het spijsoffer. Dus een spijsoffer, en u gaat het vannacht doorlezen, of morgenochtend, of de hele week. Een spijsoffer kon in een oven bereid worden. Ten tweede, kon op een bakplaat bereid worden. En derde, het kon in de pan bereid worden. Dus de indeling van groot naar klein... is ook bij het spijsoffer. Oven, bakplaat, pan. Er is een deel van het spijsoffer, van het leven van de Heer Jezus, wat u nooit ziet. Maar wat er wel is. In de oven, dat was onzichtbaar voor het publiek, voor anderen. Zelfs degene die het bracht, zag het ook niet. Dat was afgesloten. Een smeedijzeren deur, of een ovendeur, het moest in de oven. Op een bakplaat kon je het nog een beetje waarnemen. Dat was in elk geval aan de bovenkant nog open. Stond ook wel in de oven, maar daar kon je nog kijken. Maar in de pan, dat was waarneembaar voor iedereen. Dit klinkt wat gek, maar er is een deel van het leven van de Heer Jezus wat iedereen kon zien. Van zijn offergave, van zijn overgave, kon iedereen iets zien. Dat is wat in die pan bereid werd. Het is ook een deel van het leven van de Heer Jezus, het spijsoffer, wat niet door iedereen, maar door sommigen werd gezien. En er is ook iets in het leven van de Heer Jezus wat niemand heeft gezien. Ik zal u een paar voorbeelden noemen van wat niemand heeft gezien. Heb je zich ooit afgevraagd wat dat zeggen wilde, dat de koning der koningen, de Heere der heren, die in de troon zat, Jesaja 6, in het heilig, 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 hoorden ze roepen. En de engelen, de cherubijnen en de serafijnen waren er om hem heen. En het was een en al heerlijkheid, zelfs zo dat Jesaja siddert, dat hij bang is, dat iedereen bang is. Zo'n heiligheid, het spetterde eraf. En dat een dag later diezelfde, die daar in de troon is, als zo'n klein vruchtje, in een moederschoot, in een baarmoeder is terechtgekomen. Kunt u het snappen? Daar kun je gewoon niet bij. Ik zei zo pas tegen Jabin, toen we daar even zaten te praten. Ik denk dat het eerste wat ik doe als ik de Heer Jezus zie, als ik kans krijg, om een vraag te stellen, hoe voelde u zich toen u in de baarmoeder kwam? Want ik weet, ik wil het zo graag kijken, ik wil het zo graag beleven, ik wil zo graag achter die scherm kijken, ik wil zo graag erachter komen wat dat voor hem is geweest. Dat het een offer is geweest, dat staat voor mij als een paal boven water. En dat het een spectaculair iets, dat is ook een paal boven water. Maar welke gevoelens, welke emoties zijn daar geweest toen de Heer Jezus in de moederschoot kwam? Het was niet zichtbaar. Er is nog iets wat niet zichtbaar is geweest. Toen de Heer Jezus in het diepste van zijn lijden op het kruis hing, kwam maar 3 uren van donkerheid. Toen is er iets gebeurd met de Heer Jezus. Dat is niet zichtbaar. Dat is onttrokken aan het oog van iedereen. Er zijn ook momenten geweest dat de Heer Jezus zuchtte in de geest. Dat hij verbolgen was in de geest. Dat hij huilde bij het graf van Lazarus. Waarom huilde hij? Nou, niet omdat hij niet wist hoe het met Lazarus zou aflopen. Dat wist hij heel goed. Hij kwam om hem uit de dood te roepen. Wat is dan het motief van huilen? Wat zijn zijn gevoelens geweest? Wat zijn zijn emoties geweest toen? En iedere keer komt dat terug. Misschien mag je daar ook nog bij rekenen. Toen hij in het graf gelegd werd, daar hadden we het over, Jaap en ik zo pas. Toen daar toch een bepaalde tijd is geweest dat hij onttrokken werd aan het oog van iedereen. Hoe dan ook, er zijn momenten in het leven van de Heer Jezus die we niet kunnen zien. En waar we wel graag van zouden willen weten, wat bedoelde u en hoe ging het u en wat proefde u toe? Wat waren uw emoties daarbij? Ik zou het heel, heel graag willen weten. Er zijn ook dingen uit het leven van de Heer Jezus waar niet iedereen in meekwam. Maar wat wel geschiedde. Dat is dus wat op een bakplaat terechtkomt. Ik denk dat de bijzondere straffen die hem uitgedeeld zijn, de geeseling, de veroordeling, de slagen, het bespuwd raken, de spijkers zelf die door zijn handen gingen, de spijkers die door de voeten gingen, de kruisiging moet een gruwelijke executie zijn geweest. Dat kun je nog meemaken, een beetje. Maar wie kan beseffen dat de Heer Jezus, die alle macht had en iedereen door één woord van de kaart had kunnen laten vegen, in één keer waren ze weg geweest, dat hij zich zo liet behandelen. Dat is het spijsoffer, door sommigen gezien. Niet iedereen zag dat. Een kleine groep stond erbij. En de schreeuwende massa droop af toen. Er is ook iets van het spijsoffer wat iedereen heeft waargenomen. Hij was als 12-jarige jongen in de tempel. Hij was timmerman. Hij was in het land. Hij werd verguisd, geminacht. Hij werd bestookt met vragen, met nare kwesties. Ze wilden hem in de val laten lopen. Ze hebben van alles geprobeerd om hem onderuit te halen. Dat heeft wel. Ik wil dit ermee zeggen, het lichaam van de Heer Jezus kan op een paar manieren worden bekeken. Misschien bent u zover dat u verlangt naar die ovenelementen. Misschien gaat u zeggen, nou, dat van die bakplaten, dat vind ik al erg genoeg. En dat van die pan, dat begrijp ik een beetje, maar dat was ook erg. Ja, het is in alle gevallen erg. Nu gaan we naar Hooglied. Wat heeft uw geliefde dan voor boven een ander? En dan begint ze. Wat zou u, als u die vraag krijgt, wat heeft de Heer Jezus, waar u het altijd over hebt, waarvan u zegt dat hij de heiland is, de verlosser is, ook Jahwe zelf is, waarvan u zegt, die heeft mij uit mijn prut en uit mijn verkeerdheid willen verlossen, willen redden, wat heeft hij dan voor boven een ander? Er is tegenwoordig een tendens om van alles te vinden. Wij vinden allemaal iets. Ook als je het negatief. Ik heb daar niks mee of ik vind daar niks bij. In 2 Korinthe 11. Ik mocht daar vorige week of de week daarvoor op een conferentie niet zo gek ver vandaan een dienst over houden. Over 2 Korinthe hoofdstuk 11. Dat Paulus waarschuwt van mensen. Kijk uit, want er komen mensen binnen die een andere Jezus prediken en een andere geest prediken en een ander evangelie prediken. En hij noemt die andere sprekers mensen die rechtstreeks door de Satan zijn ingefluisterd en die door de duivel gebruikt worden om verkeerde dingen binnen te brengen. Ik heb toen geprobeerd iets te zeggen. Ik had net het blad Israel Today gelezen van februari. En daar staat een artikel in over wat de Palestijnen vinden van de Heer Jezus. Misschien heb je het artikel gelezen, zou kunnen, want je kunt erop geabonneerd zijn. De Palestijnen zeggen, die Jezus, ja, die is in Bethlehem geboren, dat is Palestijns gebied, dat is het bezet gebied. En die Jezus, ja, die is naar Jeruzalem gegaan en toen kreeg hij natuurlijk behoorlijk tegen zich. Hij is er zelfs gestorven. Hij is een martelaar, net als de Palestijnen. Is dat de Heer Jezus, is dat de heiland, is dat de Jezus waaraan u uw heil te danken hebt? Ze noemen hem dus nu een Palestijn. Een echte, een martelaar die bovendien ergens in het paradijs nog getooid wordt met wat zegeningen. Ik laat dat nu maar even los. Maar u mag invullen wat u daarvan weet, want dat is precies wat ze zeggen. Is dat de Heer Jezus waarover we het hebben? Nou, u zegt nee. Dus er zijn wel mensen die een Jezus prediken, maar dat is een heel ander beeld dan u en ik van hem hebben. Nog één. Ik ken een geloofsgemeenschap die zeggen dat Jezus een soort opstap is, een soort stoofje is. Daar kun je op gaan staan. Hij is in het vlees gekomen en nu kan ik op, dat is dat stoofje, dat is die opstap, daar kan ik nu op gaan staan en nu kan ik zelf naar boven klauteren. Nu moet ik zelf naar boven klauteren. Dus ze hebben hem niet nodig als heiland, maar als opstapje. Even een duwtje in de rug, even een beginnetje. Nou, aardig, hè? Heel lief van God dat hij zomaar een beginnetje geeft. En daarna moet je het zelf doen, totdat je zelf boven bent. Is dat de Heer Jezus die u kent? En de islamitische gedachten, die gaan in een heel andere kant. Dat is natuurlijk een Jezus, ja, die staat in de Koran, heel vaak zelfs. Dat wordt nog als een soort vergoeilijking genoemd. Zie je wel, zo vroom zijn we, zo goed zijn we. Maar op het Tempelplein, daar staat nu vandaag een heiligdom met een gouden koepel. En aan de buitenkant staat gewijd aan de God die geen zoon heeft. Over welke Jezus hebben we het dan? Het is een andere Jezus. En wat denkt u van de moderne theologie? Een andere Jezus. En misschien, dat klinkt een beetje schopperig, een beetje gemeen. Als er vandaag gezegd wordt, jawel, ja, Jezus is het wel hoor, dat is wel de redder van de wereld. Maar je moet maar uitverkoren zijn en je moet maar afwachten of het ook voor jou is. Dat is ook een andere Jezus. Sorry, dat is misschien een beetje te scherp, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat gepraat over Jezus echt terug moet naar de schrift, naar het begin. En daarover gaat het hier. Stel je nu eens voor dat u die vraag krijgt, wat heeft uw geliefde daarvoor? Wat heb je dan meer dan al die, en ik kan veel, een hele rij van dit soort opsommingen geven. En u komt overal op hetzelfde spoor uit. We hebben die Heer Jezus, we hebben een andere Jezus. Welke dan? Wat is dan uw Heer Jezus? Mijn geliefde steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Ook al waren er 10.000 van dit soort andere Jezussen, die van ons, steekt er als een vaandel bovenuit. Dat is een banier. En zo'n banier was niet bedoeld om, laat maar zeggen, mee te voeren. U kunt het kleine fotootje van een muziekgezelschap vinden. Die hadden ze vroeger ook van die vaandels. En dat trommelden ze. Ach, dan loopt voorop, die man. Ik ben zelf jaren lid geweest van zo'n gezelschap. De minst muzikale kon in ieder geval nog de vaandel dragen. Dat lukte dus nog wel aardig. Nee, dat was echt zo. Maar hoe dan ook, het is iets wat getoond wordt, waarachter je gaat. Yahweh Nissi, een vader, de handen van Mozes, onbewegelijk tot zonsondergang in Exodus 17. Yahweh Banier, de Heere is Banier. Dat vind je ineens, dat hij Banier is, hij is het. Onze Heer Jezus is niet één van de, hij is Banier. En hij moet uitgedragen worden. Het vaandel. Als u ooit in de militaire dienst geweest bent en u hebt een, nou, nog een beetje een ceremonieachtig gebeuren meegemaakt met een vaandel erbij, dan weet u ongeveer hoe het ging. Nou, diep respect, diep buigen. Zelfs onze koning buigt nog voor het vaandel. Als hij op Prinsjesdag, zal wel formeel zijn, maar hij geeft aan dat vaandel, dat is het. En uw vaandel is niemand anders dan de Heer Jezus. Er is geen ander. Ik loop hem achterna. Niet als een soort slappe tieners die niet beter weet. Maar omdat ik hem omhoog wil houden. Omdat ik hem wil eren. Omdat ik voor hem wil gaan. Mijn geliefde steekt als een vaandel boven 10.000 uit. Dus wie er ook zijn en wat er ook gezegd wordt, ik wil de Heer Jezus achterna. Nou, dat is al een hele mondvol. En dat zou u ook wel eens aan de vader mogen vertellen. En tegen de vader mogen zeggen, vader, wat ze ook zeggen en wie er ook wordt aangepraat, wij willen de Heer Jezus volgen. Zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Nou, in dat hoofd, daar zitten ook elementen die hier niet genoemd worden. En u voelt best aan wat ik daarmee bedoel. In ons hoofd hoeft niet zoveel fout te zijn en u bent helemaal van slag. Ik heb het één keer gehad in mijn eigen leven, dat het uitval was en dat het niet goed ging en dat je buiten Westen raakte en dat je niet meer weet waar je bent en wat je gedaan hebt en waar je moet zijn. Totdat er dan geopereerd wordt, gelukkig, kon dat. Maar wat zou er omgaan als ik dan zeg, Heer Jezus, uw hoofd is fijn goud, zuiver goud. Dat is God zelf. Dat is alles wat met God en met zijn glorie, met zijn heerlijkheid, met zijn wijsheid, met zijn genade, met zijn liefde. Alles wat met God te maken heeft, dat is het. En ik hoop zo dat we daar ook in staan. Dat we durven zeggen, zijn hoofd is van fijn goud, van zuiver goud. Al die gedachten, kostbare schatten die er in het hoofd, in de gedachten van Heer Gods gedachten zijn, hoger dan onze gedachten. Dus wat er in de gedachten van Jahwe is, wat er in de gedachten van de Heer Jezus is, dat gaat ver boven ons begrip. Dat kunnen we eigenlijk niet pakken. Nu, zijn haarlokken zijn krullend zwart, jong, fris, nieuw. Maar hij is op hetzelfde moment jong, fris, nieuw. Maar is ook de oude vandaag van Daniel 7. En dan is het zilvergrijs. Dan is het ineens helemaal wit. Zoals Johannes hem ook ziet op Patmos. Helemaal wit. De Heer Jezus. Zijn ogen zijn als duiven. En dan wordt het omschreven als bij waterstromen baden in melk. Dat betekent gewoon dat uw ogen vochtig zijn. Dat het zit bij een bron. Er zit allemaal vocht omheen, weet je wel. Dus u kunt aan de ogen zien wie die ander is die voor u staat. Het is niet van mij, maar dat heb u ook van een ander gehoord. Ogen zijn wel eens de spiegel van de ziel. Je kunt het zien. Ik weet niet of je ooit in gesprekken geweest bent en je proeft iets van vochtigheid bij die ogen, iets van emotie, iets van warmte, van betrokkenheid, van inleving. Al die dingen samen duiden op, zijn ogen zijn als duiven bij waterstromen. Dus alsof het op het punt staat om te overlopen. Alsof de stromen uit je ogen lopen, zitten bij een volle bron. Wangen als een bed met specerijen. Dat zijn de wangen waar hij geslagen werd. Waar men hem sloeg. En op hetzelfde moment een bed van specerijen. Dat is zoiets bijzonders. Daar waar u hem een kus mag geven, waar u hem mag knuffelen, daar werd hij geslagen. Maar vanaf het moment dat u de moed hebt om de Heer Jezus te omarmen, misschien ben ik te emotioneel, ik hou van knuffelen, kan ik ook niks aan doen. Maar, ja, dat heb ik niet geleerd van mij thuis, want dan deden ze dat niet. Misschien is het wel daarom dat ik het zo bijzonder vind, zo uniek vind, dat dat kan, dat dat mag. Dat je je emoties, je gevoelens mag laten zien. Zijn wangen zijn als een bed met specerijen. Als je dat doet, het is soms een vreugde. Ook als broeders elkaar een knuffel geven. Ik bedoel dat niet verkeerd of zo, of de verkeerde kant op buigend. Maar ik bedoel dat eenvoudig. Ik had vanmorgen mijn schoonzoon en ik heb hem een knuffel. Hij gaf mij een knuffel, gaf hem een kus. En ik vond het fijn, weet je wel. Het is iets warms. Dat is helend. Nou, dat is een bed van specerijen. Dat het je iets doet en dat het iets bewerkt. En zijn lippen zijn als lelies, druipend van vloeiende mirre. Dat woorden van genade die over zijn lippen kwamen. Dat zijn dus die prachtige uitdrukkingen uit het evangelie. En waar je hele bijzondere dingen, soms ook over zijn lijden en soms ook over zijn sterven. Druipende mirre, vloeiende mirre. Het is alsof, ja, als je hem hoorde, dan was je weg. In het evangelie van Johannes hebben de hoge priesters een paar boodschappers, een paar soldaten uitgestuurd om hem te arresteren. Nou, die zijn bij hem gekomen, die hebben hem een beetje gevolgd en die kwamen hem zonder hem te arresteren terug. Waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Krijten de hoge priesters en de schriftgeleerden. En wat zeggen ze? Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Ze waren helemaal onder de indruk van zijn gedachten, van zijn woorden. Zijn handen zijn gouden ringen. Ik weet niet of u die handen ooit geproefd hebt, die op u zijn gelegd of op kinderen zijn gelegd. In ieder geval heb u geweten dat die handen zich hebben uitgestrekt op het kruis en zich daar hebben overgegeven. Zijn handen die het brood vermeerderd hebben, die de dankzeggingen hebben gedaan, die het brood gebroken hadden, ook bij het instellen van het avondmaal. Die handen van de Heer Jezus, gouden ringen, ingezet met turkoois, dat zijn juweeltjes, dat zijn kostbaarheden. Zijn buik is van blinkend ivoor, zijn eigenlijk mag je zeggen ingewanden. Zijn buik, dat is een andere term voor ingewanden, komt ook vaak voor, wordt door elkaar heen gebruikt. Maar het gaat om zijn gevoelens, zijn emoties, de nieren die geprikkeld worden. Dat is taal uit de schrift, u kunt zeggen, ja, dat gaat vandaag wat anders. Nou, het gaat niet anders, u voelt ook iets aan. U kunt ook aan uw ingewanden iets voelen. En er hoeft niet zoveel te gebeuren of u bent ook van slag. Neemt u alleen maar aan de dingen die van via uw maag misschien binnenkomen, maar die op normale wijze weggaan. Maar er hoeft niet zoveel te gebeuren of het is in de war, laat ik me zo zomaar formuleren. U begrijpt best wat ik bedoel. Nou, dat is zijn buik van blinkend ivoor bedekt met saffieren. Zijn benen als wit marmeren pilaren ook nog gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn wandel, zijn gaan, zijn staan, dus dat wat je zag van hem, de weg die hij ging, de routes die hij ging, zijn gedaante is als de Libanon, als een uitgelezen ceder. Dit is super, super, dit is het mooiste. Iedere keer wordt de Libanon erbij gehaald in de schrift, ook in de psalmen, als toonbeeld van schoonheid en van majesteit in het uiterlijk van bomen, van ceders, van cederhout. Zijn gehemelte is een en al zoetheid. Nou, als je dichterbij komt en proeft wie hij is, als je zijn smaak ruikt, als je dichtbij komt, dan zeg je het is zoetheid. Alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, ja, zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Nou, probeer het nu voor jezelf. Gewoon eens, ik wil niet huiswerk, dat bedoel ik niet. Ik ga het toch niet overhoren. Maar probeer nu eens voor jezelf een stukje, een paar dagen misschien, tijd te nemen om die dingen gewoon weer langs te gaan. Wat zou ik nu kunnen zeggen van zijn hoofd, van zijn ogen, van zijn lippen, van zijn wangen? Wat zou ik kunnen zeggen van zijn handen, van zijn buik, van zijn voeten? Wat zou je van hem kunnen vertellen, gewoon? En als u dat voor uzelf op een rijtje hebt, als u daar een lijstje van maakt, probeer maar. En u zou dat lijstje voorlezen aan God de Vader, dan weet u dat u op dat moment contact hebt met de Vader. Want de Vader zal echt zeggen, hier krijg je ruim voldoende voor, man. Dit is wat ik bedoel. Ook al is het nog een prutslesje, maar dit wordt gelijk zoals een klein stukje spijsoffer, of een groot stukje spijsoffer, voor God altijd een lieflijke reuk is. Dus het hele kleine beetje is een 10, en dat hele grote stuk is ook een 10. Maar dit is het. Dit is nu precies wat de Vader zoekt. En daarom staat het hier zo. Zo is mijn liefste, zo is mijn vriend. Nou, en dan gaan de meisjes van Jeruzalem, de dochters van Jeruzalem, dat zijn dus de mensen die er ook wonen, die in diezelfde leefsfeer leven. Dat zijn dus de mensen, laten we zeggen, van ons, onze kleur, onze kleur vandaag. Degene die allemaal een vis achter op de auto hebben, of niet, of een ander element hebben. Dat zijn zij, dat zijn die dochters van Jeruzalem. Dat is dus de omgeving van de christenen. En soms zijn dat echte gelovigen, maar soms zijn het misschien wel een beetje geïnteresseerd. Dat is heel divers, maar in elk geval de anderen die zullen zeggen, maar zoiets bijzonders, wij hebben zoiets nog nooit gehoord. Waarheen heeft uw liefde zich gewend, 6 vers 1, opdat we hem met hem zoeken. Dat is werving. Hoe komt het dat de kerk leeg loopt? Even een moeilijke tussenzin, maar misschien helpt het. Ik heb vanmorgen iets gezegd over het boek Joël. In Joël staat van alles. Maar in Joël zegt dat het graanoffer en het plengoffer weggehouden wordt van de Heere. Met andere woorden, daar zijn ze mee gestopt. Dat is toch... En de profeet en de priester hebben geen antwoord. Maar er komt een moment, zegt de Heere, dat graanoffer, spijsoffer, waar ik het net over had vanmiddag, en het plengoffer, de bloedige offer, dat die weer terugkomen. En wat staat er notabene in Joël 2? En er komt ook de zegen terug. De zegen van de Heere is gekoppeld aan graanoffer en aan plengoffer. En als graanoffer, dus het zicht op de Heer Jezus als persoon, en het zicht van de, op de Heer Jezus als het offer, als dat weggaat, dan kun je het schudden, dan loopt de kerk leeg. En dan kun je er een aardige club van maken, door in plaats van dit te gaan dammen met elkaar, of te gaan schaken met elkaar. Ik bedoel dat niet katerig hoor, ik hou van schaken ook wel van dammen, maar ik wil alleen maar zeggen, je vult iets anders in, en dan loopt het leeg. En ik denk dat dat niet vreemd is voor u, dat u dat ziet. En er zijn natuurlijk wat alternatieven, die pakken het wat anders aan, maar die gaan ook accenten van de Heer Jezus zelf niet meer zo benoemen. Het is een beetje te scherp gezegd, maar probeer het maar. Mijn liefste is afgedaald, zegt ze dan, naar zijn tuin. Daar hadden we het over de vorige keer. Die tuin, dat is de gemeente, heb ik toen uitgelegd. En in die tuin gaat hij lelies plukken. Naar de bedden van specerijen. Daar gaat hij. Daar is de Heer Jezus. Nou, ik hoop dat de gemeente waar u deel van uitmaakt, zo'n tuin is waar de Heer Jezus graag komt en waar hij nog meer wil. Nog wil lelies plukken. Hij heeft u al gevonden. U wordt ook vergeleken met een lelie. Hij heeft u al gevonden. Hij heeft u al geplukt. U bent er van hem. Maar het is net alsof het bruidsboeket nog groter moet. Alsof het boeket lelies alleen maar meer moet worden. Alsof er nog meer lelies geplukt moeten worden om daarbij de glorie van hemzelf uit te maken. En dan zegt ze tenslotte, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij, hij die te midden van de lelies weet. We hadden vorige week een dienst in onze gemeente in Nijverdal van opdragen van kinderen. En dan komt altijd de vraag, moet dat wel? Is dat niet een verkapte kinderdoop? Is dat niet een beetje naaperij van wie en waar en hoe ook? En je kunt het geloven nog niet, maar er waren drie kindertjes die werden opgedragen. En die hadden voor elkaar gekregen om 75 mensen mee te krijgen. Buren en ongelovigen en collega's. Nou, we wisten ons even geen raad met de stoelen en zo. Maar hoe dan ook, je probeert uit te leggen wat het unieke is. Wat is nu het unieke van de gemeente? Waarom zouden we onze kinderen daar brengen? Nu, de Heer Jezus zelf is besneden toen hij 8 dagen was. Even vasthouden. Is opgedragen toen hij 30 dagen was. Is hij gedoopt toen hij 30 jaar was. En eigenlijk alle drie de elementen waar u altijd over gaat bakkeleien, die vindt u bij hem. En eigenlijk alle drie terug. Maar wel verschillende momenten. Hele duidelijke verschillen. Hij werd opgedragen. Hij werd besneden in Bethlehem. Op de 8e dag. Dat was nog bij die geboortetoestand. Hij werd opgedragen naar de Heer in de tempel in Jeruzalem. En hij werd gedoopt in de Jordaan. Ook drie. Ga dan maar eens mee door. Feit is dat hij gebracht werd, de Heer Jezus, gebracht werd op de plaats waar Yahweh woonde. Toen nog. Later zei de Heer Jezus van diezelfde plek dat het een rovershol was geworden. Maar goed, het was het huis van zijn vader. Opgedragen. Waarom zouden we onze kindertjes brengen in de gemeente? Nou, omdat daar de Heer Jezus is. En als hij er niet is, dan doen wij er ook niks. Dan is het een club zoals de schaakvereniging. Of, vul maar in welke club. Maar we brengen de kinderen daar waar de Heer Jezus is. En waar hij zegt, waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Daar brengen we onze kinderen. Daar wil ik ook zelf zijn. En ik heb geprobeerd om ook de ongelovigen die er waren, en ze hebben het gesnapt. U denkt dat een te grote hobbel is, dat is niet zo. Ze snappen dat heel goed. Ik wil zo graag duidelijk maken. De Heer Jezus zegt, ik wil in die tuinen, in die tuin zijn. En misschien komen er wel andere bloemen, andere lelies, zomaar uit de grond opschieten. Een ongelovige die dat tot geloof komt. Maar u moet eerst en vooral eerst hem zien. En het voor hem doen. En niet voor onze club, niet voor ons het aantal, niet voor onze kaartenbak, onze registraties. Maar voor hem. En vanaf het moment dat dat gebeurt, wordt de gemeente anders. Dat kan ik u verzekeren. En ik ben van mijn liefste, en mijn liefste is van mij, hij die tussen de ladies wijdt. Hij wijdt tussen de ladies. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Hier, heel Lelyveld. En hij wil hier tussen wijden. En als hij hier wijdt, dan wil ik daar zijn. Misschien heb ik het ooit verteld. We waren in een bepaalde tijd in ons leven verhuisd naar Meppel. En in Meppel waren we heel eenvoudig begonnen met gemeente zijn. Daar was een bepaalde reden voor, maar dat laat ik nu even los, maar het gebeurde wel. En een van mijn geliefde leraren die ik vroeger had gehad, toen ik nog vrijgezel en toen ik net getrouwd was in de begintijd van ons huwelijk, die kwam daar aan op een zondagmorgen. We waren, ik denk, de derde of de vierde zondag daar bezig. En vergeef me, het gaat op zijn grunnings. Is er wel één die het verstaat? Hij kwam er aan met een neef. En zijn neef was schipper. Die lag met zo'n klein bootje, zo'n vrachtbootje in Meppel toen, in het kanaal. En ze kwamen er aan wandelen. En ik stond buiten met nog een paar broeders of zusters. Waar ook geen halletje, het was zelfs maar klein. En hij kijkt me aan en hij kent me door en door. En hij vraagt het volgende. Niet, hoe gaat het met je? Hij hier een altaar, jong. Dat is genoeg. Hebben jullie hier een altaar? Dat is de vraag. Ik zei, ja, dat is de, ja, op zijn genoeg. Ben hier ook priesters, zei je? Zijn hier dan ook priesters? Ik zei, ja. Dan moet ik hier wezen, zei je. Dan moet ik wezen. Voor hem was dat de clue, het examen, de test. En als de Heer Jezus te midden van de lelies wijdt, als hij in het midden is, dan gebeurt er niks anders dan lofprijzing en eer. En dan gaat hij onderwijzen, dan gaat hij zegenen. Dit is zo. Joël nog een keer, Joël 2. Als het graanoffer en het plingoffer terugkomt, dan is daar de zegen van de Heer. Ik zal die tekst opzoeken, dan wil ik u dat ook voorlezen. Joël. Hoofdstuk 2. Bladzijde 1438, maar dat zegt geen lor voor u. Joël 2, als u het hebt, en anders dan zoekt u het later op, schrijft u het daar even op. Dan zegt vers 12. Ook nu echter spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met gewenen, met rouwklacht, en scheur uw hart en niet uw kleren, dus geen uitwendige toestanden, geen demonstratie. Hart, niet je kleren, maar innerlijk, in je hart. Bekeer u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid, en hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat, dubbele punt, een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Als u een graanoffer en een plengoffer brengt, als u dit weer naar voren schuift, dan laat de Heere hier een zegen dalen. Dat staat hier. En dat gun ik me. Dat gun ik ook mezelf. Ook onze gemeente of waar je ook bent. Dit is de clue, dit is de kern. En daarom is Hooglied 5, stukje 6, zo belangrijk. Daarom is de opsomming van wie hij is belangrijk. Daarom is het belangrijk dat je deze dingen misschien ter harte neemt en je de vraag stelt, wat heeft mijn geliefde dan voor boven een ander? Wat zijn mijn drijfveren? Niet de traditie, niet de opvoeding, kunnen heel erg belangrijk zijn en behoorlijke stempels drukken. Maar het moet een persoonlijk getuigenis worden. Wat heeft uw geliefde voor bovenal? Het moet een keer voor jezelf en uit je eigen mond en uit je, via je eigen lippen, de vrucht van de lippen die, je naam, die Gods naam beleiden. Dat is het punt. En ik hoop dat dat gebeurt na vandaag. De Heere zegene u. Amen. Vader, ik wil zo danken voor dit prachtige stuk uit de Bijbel. Hooglied. We hebben er een prachtig lied over gezongen. En we hebben er ook mooie dingen van mogen lezen en mogen overwegen. We prijzen u voor uw goedheid en uw genade. Ook dat u verder gaat met ons. Dat u het een zegen vindt om te midden van de lelies te zijn. Dat de Heer Jezus dit opzoekt. En dat hij daar andere lelies misschien plukt. Nog anderen toevoegt. Zodat er nog meer lelies zijn. Waarbinnen hij zich kan ophouden. Dank u wel dat u met uw zegen komt. Dat u met uw bewaring komt. Met uw zorg, met uw liefde. Met uw groei. Dit zijn groeimomenten van je welste. We willen u danken en eren voor dit stukje uit het bijzondere boek Hooglied. We danken u daarvoor. Amen.
Dankjewel, Dato. Ik denk dat we hier in Kootwijkerbroek blij mogen zijn dat we tot het selecte gezelschap behoren die Hooglied 5 heeft horen uitleggen, mede aan de hand van de offers. Ik hoorde voor die tijd van Dato dat hij daarop op in wilde spelen. En ik denk, nou, dan moet je toch een aardige draai maken. Wil je dat bij elkaar brengen? Maar ik vind het geweldig. En ook die samenhang in die Bijbel die je steeds meer kennen. En dat het ook het Eerste en het Tweede Testament volledig zeg maar aan elkaar op elkaar volgen en aan elkaar versterken. En over die vragen aan Jezus, ja, ik denk de meeste mensen die ik hoor, die willen ook wel vragen aan Jezus stellen, maar die willen hem te verantwoording roepen. Van waarom heb u dit gedaan in mijn leven en waarom heb ik dat? Ik denk dat die de mond gesnoerd zullen worden, maar ik denk ook zelf van dat wij al die vragen niet eens meer hoeven stellen. Dat als we Jezus zien, dat het licht van zijn geest zo zal zijn dat we alles in één keer beantwoord hebben. In ieder geval zien we uit naar de toekomst en we zien uit naar die stad, die lichtstad met die paardenpoorten. En waarom? Vooral omdat Jezus zelf daar koning zal zijn. Laten we dat lied als slot nog gaan zingen. Het prachtige lied van de toekomst. De ruach hoor je buiten, hè? De wind, ja. Van de geest. Thank you. waar ze rusten van hun werken, bij de springende fontein. Nou, als we hier zelf al zo'n bron zijn, zo'n springende fontein, omdat we water hebben gekregen van Jezus die het levende water is, dan welt dat water in ons op tot eeuwigheidsleven, tot heil van onszelf en tot redding van onze naasten, zodat er steeds meer mensen Jezus gaan leren kennen en hem gaan waarderen en hem gaan zien als hun redder.